safe.
Ik heb vooraf de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag, 30 oktober, hoopt in de morgendienst om 10 uur dominee Den Oude uit Katwijk voor te gaan. En s'avonds om 6:30 dominee Snoek uit Kesteren. De collecte vandaag, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de plaatselijke gemeente. Dat is voor de heren en wij leven. Tot zover deze mededelingen. We willen deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook deze morgen uur in de naam des Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 27, het 5e en het 7e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En 7e, zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. De versen 5 en 7. Van Psalm 27. Gemeente, we luisteren ook vanmorgen weer naar de Heilige Wedderserende samenvatting daarvan. En daarna willen we met elkaar zingen naar Psalm 51, daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meer laat zal er rein zijn en genezen. Het vierde vers van Psalm 51, naar de lezing van Gods wet en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en de rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die de wet volkomen volbracht heeft, heeft hem als volgt samengevat: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En tweede dan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en in de voorbeden. De dankzegging mogen denken aan mevrouw M. Oudijn, die komende week met de tweede chemokuur gaat beginnen. Voor hen die door corona getroffen zijn, ook verschillende binnen de gemeente. En mag dankbaarheid zijn met de heer L.J. Lodder, die jongstleden maandag weer thuis mocht komen uit het Sint-Antonius ziekenhuis. We willen met elkaar bidden. Heer, wat een voorrecht dat het weer zondag mag zijn. Dat we vanuit al het aards getruis mogen naderen om uw heilstem te horen en te wonen in uw huis. Want te midden van al de onrust die er in deze wereld is, is toch het grote dat u ons nodigt tot uw rust. Tot de rust die er overblijft voor uw volk en kinderen. De eeuwige rust, waarvan we hier al een voorsmaak mogen hebben, als we samen mogen zijn rondom uw woord. En Heer, dan bidden en smeken wij u om de leiding van uw Heilige Geest. In het luisteren, in het spreken. Want we weten ons in alles van u afhankelijk. Want zonder u kunnen we immers niets doen. Zend uw licht en uw waarheid dan ook neder, dat u ons mogen geleiden. Heer, dan kent u ons. Veel beter dan dat wij elkaar kennen. U weet wat we nodig hebben. En dat is dat we allen geborgen mogen zijn in de Heer Jezus Christus. Ongeacht wie we zijn. Eén ding hebben we nodig. Te mogen weten van die enige troost. In leven en in sterven. Om het eigendom van uw Zoon te mogen zijn. Dat we die heerlijke ruil hebben mogen maken. Dat we hem onze zonde hebben mogen geven. En zijn gerechtigheid ervoor hebben terug mogen ontvangen. Heer, we belijden nu onze zonde. Onze tekorten, onze gebreken. Ook in de afgelopen week zijn er weer zoveel momenten geweest. Dat we niet beantwoord hebben het doel wat u ons gesteld had. Dat we heen zouden gaan en vrucht zouden dragen. O Heer, verzoen die zonde. Ontzondig ons met hyssop en onze ziel zal dan rein zijn en genezen. Maak uw daden groot en wonderbaar. Heer, dan weet u wat ons bezig kan houden. Wij bidden u met mevrouw Lodder, met meneer Lodder, dat er dankbaarheid mag zijn dat hij het ziekenhuis mocht verlaten. Wilt u hem in alles een God van nabij zijn en alles wel maken. Eer van uw grote naam en dat hij het van u alleen mag verwachten, Heere, dat de hoop op u beschaamt niet. Dat de liefde van Christus in ons hart is uitgestort. Dat mogen we ook vragen van mevrouw Oudijn. Als een tweede chemokuur begint. Wilt u als de grote heelmeester uw zegende handen over haar uitbreiden. En geven dat de middelen nog mogen zijn tot genezing. Maar weten dat ons leven in uw handen is. Onze tijden zijn bij u bekend. U bepaalt het begin en het einde ervan. Wat een zegen als we dan bij u mogen schuilen als de grote heelmeester. Hoe de weg ook verder zal zijn, Heere, gaat u met haar mee. Want dan zal het goed zijn. Heere, wilt u ook allen gedenken die door corona geveld zijn. Die er in meer of mindere mate mee te maken hebben gekregen. Wilt u nog herstel geven? Heer, ook dat is in uw handen. We zullen horen aan het einde der tijden van de ziekte. En we zitten er midden in een van die tekenen die u zelf gegeven hebt. Dat we wakende zouden zijn. Die grote dag tegemoet zouden gaan van uw wederkomst door Heer Jezus Christus. Want onze maakbare maatschappij heeft zo de laatste jaren een flinke deuk opgelopen. En geef dat u die les van afhankelijkheid dan ook mogen leren. Dat uw koninkrijk uit mag breiden. Ook door zending en evangelisatie. Eerder wilt u ook de landen gedenken waar het zo moeilijk is om voor die ene naam tot behoud uit te komen. waar mensen verdrukt en vervolgd worden. Alsof ze grote misdadigers zijn door de belijdenis van de naam van Jezus Christus. Maar daarmee wordt ook vaak het geweten van mensen aangesproken dat men dat tot zwijgen brengt. O Heer, breid uw vleugelen ook daaruit. En geef dat alle vijandschap, haat en nijd toch mag vlieden. En dat de Heer Jezus Christus erkend mag worden als koning der koningen en de Heer der heren. Zegen ook onze overheid. Heer, dikwijls worden ze geplaatst voor heel moeilijke beslissingen. Te midden van al de nood en de zorgen die er ook zijn in vele gezinnen om rond te kunnen komen nu het allemaal zo moeilijk aan het worden is. De kosten van levensonderhoud stijgen. Heer, dat het eindjes nauwelijks aan elkaar geknoopt kunnen worden. Wilt u toch nog geven dat er een keer ten goede mag komen? Maar dat we ook dit van u mogen verwachten, want u opent immers uw hand en verzadigt al wat er leeft op aarde. Dat we ons afhankelijk mogen weten van u, de levende God. Wilt u ook uw volk Israël gedenken? Dat ook daar het deksel wat op het aangezicht van velen ligt weggenomen mag worden. En ze koning der koningen en de Heer der heren mogen zien in al zijn heerlijkheid, schoonheid, macht en majesteit. Wilt werken, Heere, tot eer van uw grote naam. En nu mogen wij uw woord gaan openen. Geef dat we een goede en gezegende dienst mogen hebben. Wilt u de werken van de vorst der duisternis verbreken. En geven dat ze op alles uit mag lopen, op de eer van uw naam die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Matteüs 8, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 8, de versen 1 tot en met 13 noemde ik al zo de schriftlezing. Toen hij, dat is de Heer Jezus, nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet de Melaatse kwam en aanbad hem, zeggen de Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. En dan vanaf het 5e tot en met 13e vers, dat is het gedeelte waar we bij stil willen staan in de preek van morgen. Al nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende, Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zei tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordde zij, Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze ga en ik ga, en tot de andere kom en ik kom, en tot mijn dienstknecht doe dat en ik doe het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd, en zei tot degene die hem volgde, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oost en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en kersing der tanden. En jij zei tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschieden, gelijk je geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden, die diezelfde uren. Tot zover dit gedeelte uit Matteüs 8. Als inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen op Psalm 99, de vers 1, 7 en 8. God de Heer regeert, beeft gij volken eerd, eerst zijn hoop bestel, die bij Israël ondertussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. Dat zich daar beweegt, hij is Israëls zegen. Het zevende, God met hen begaan, heeft hun wens voldaan. En het achtste, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. De versen 1, 7 en 8 van Psalm 99. Dat is wat gemeente, dat een hoofdman over 100, een heidense hoofdman ook nota bene, zo'n voorbeeld is voor velen in Israël, maar ook voor ons vanmorgen. Hij gaat namelijk de enige begaanbare weg die voor een mensenkind is, en dat is de weg naar de Heer Jezus Christus toe. Een weg die in die tijd helaas door weinigen gevolgd wordt. Want ze verwachten het eerder van een priester uit de stam van Levi in de tempel dan van die enige hoge priester uit de stam van Juda, de Heer Jezus Christus. Hij kan redden, hij alleen. Redden uit alle nood en dood. Voor hem bestaan er geen hopeloze gevallen. Daarom mogen we het steeds weer zeggen, hier is uw heiland. Hier is uw heelmeester. Wat denkt u? Gaat u, ga jij vanmorgen met me mee achter deze hoofdman aan? Want het lijkt in het begin eerder over een gesprek te gaan tussen die hoofdman en Jezus dan over die genezing van die knecht. Het is ook onderwijs aan de mensen die Jezus volgen. Mensen die er elke keer op uit waren om een wonder te kunnen zien. En ze worden op een tijd ook weer op hun wenken bediend. Ze krijgen het gewenste teken. Het teken houdt aan de ene kant een belofte in, aan de andere kant een bedreiging. En de teken die de Heer Jezus Christus geeft, daar kunnen we nooit en te nimmer vrijblijvend aan voorbij gaan. Voor de zoveelste keer is de Heer Jezus in Capernaum. En in die stad is heel veel gebeurd. Zoveel dat de Heer het moet zeggen, jullie waren tot de hemel toe verhoogd. En je zult tot de hel toe neergeworpen worden. Want als in Sodom de krachten die in u geschied waren, dan zouden ze zich bekeerd hebben. Maar nu zijn ze dan voorbij gegaan. Dat is wat gemeente. Als je zaligmaker zoveel keren daar in je stad gehad hebt. Dat hij zo dichtbij je gekomen is. Dat je hem als het ware maar aan hoefde te raken zoals die bloedvloeiende vrouw. En dat zou tot genezing geworden zijn. Maar er gebeurde niets. Helemaal niets. Dat was het resultaat. 0,0. Wat is het ongeloof toch verschrikkelijk. Voor die mensen daar en voor ons niet minder. Opnieuw gebeurde deze keer iets bijzonders in de stad aan het meer van Galilea. Er komt een hoofdman naar de Heer Jezus toe. Een hoofdman over 100 soldaten. Ja, zegt u, maar dat is toch niet iets bijzonders. Er zijn wel meer van die hoofdman over 100 soldaten geweest in die tijd. Dat is waar. Maar deze hoofdman was gestationeerd in Capernaum, het leger van koning Herodes Antipas. Er wordt meestal van uitgegaan dat het een Romeinse hoofdman geweest is, want zo wordt hij meestal aangekondigd. Maar het staat er niet bij. Het staat alleen dat het een hoofdman is. Er zijn zelfs uitleggers die denken dat hij uit Syrië afkomstig was. Maar dat is niet het allerbelangrijkste uiteindelijk. Wat moet nu een hoofdman over 100 bij Jezus doen? Wel heel eenvoudig, hij komt om zijn zorgen bij de Heer bekend te maken. Het is niet duidelijk of die hoofdman in eigen persoon gekomen is, zoals we het hier bij Matthäus tegenkomen, of dat de ouderlingen erop uitgestuurd zijn, zoals we bij Lucas daar tegenkomen, om voor deze hoofdman te pleiten. Omdat hij zoveel goeds voor de stad had gedaan en zelfs had geholpen om de synagoge te bouwen. Al met al is het niet het allerbelangrijkste, maar gaat het om de houding van die hoofdman. Daar zien we iets buitengewoons gebeuren. Eerst met die melaatsen, zoals we dat ook met elkaar gelezen hebben. En we weten allemaal wel dat de melaatsen was iemand die buitengesloten was. Die niet meer binnen de gemeenschap van mensen mocht komen. Alleen maar buiten moest hij blijven wachten in de hoop nog een keer te genezen. Dan mocht hij zich aan de priester laten zien. Die genezing moest bevestigen dat hij weer de stad in kon komen. En anders moesten ze buiten wachten tot de gewisse dood een einde aan hun leven zou maken. De verblijfplaats was dus buiten de stad. En nu komt er een hoofdman naar hem toe, een onbesnedene, die niet bij het volk van Israël hoorde waar de Heer zijn verbond mee gesloten had. Dus ook een buitenstaander. Iemand die niet hoorde bij de schapen van Israël. Want daar was de Heer Jezus immers voor gekomen. Voor de verloren schapen van het huis van Israël. Bij het volk dat de Heer had uitverkoren behoorde deze man dus niet. En als het er dan op aankwam, had deze hoofdman ten diepste niets bij Jezus te zoeken. Dus had de Heer net als tegen die Canaanese vrouw tegen hem datzelfde moeten zeggen dat hij alleen voor Israël was gekomen. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat de Heer nog nooit één mensenkind die de nood van zijn of haar leven tot hem de toevlucht had genomen, heeft afgewezen. Hij heeft nog nooit één mensenkind die in de nood van zijn leven weggestuurd, maar juist met goederen vervuld. Hij heeft nooit gezegd, jullie zoeken me te vergeefs. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Daarom gaat de hoofdman de juiste weg. Hij gaat met zijn nood naar de Heer Jezus. Een betere plaats is er ten ene male niet. We mogen dan ook zingen. Daar is een helper, groot van kracht. Hij hoort als vriend naar elke klacht. Is ook uw weg soms steil en ruw, roep hem te hulp. Hij zoekt ook u. Hij was voorheen en is ook nu steeds bereid. Hij kent de noden van uw hart. Hij weet uw wensen, deelt uw smart. Werp al uw zorgen op hem vrij. Hoor naar de stem die nodig blij. Kom, gij vermoeide, kom tot mij. Jezus leeft. Zo is deze hoofdman, zonder dat hij zich bewust is, een gids naar de Heer Jezus toe. Hij geeft een voorbeeld om te volgen. En zo komt hij bij de Heer Jezus en spreekt hem aan als Heer. Mijn knecht ligt thuis geraakt en leidt zware pijnen. Uit die woorden blijkt dat hij de Heer Jezus toch vertrouwt. Een groot vertrouwen. Hij spreekt hem aan als Heer. Dat betekent dat hij Jezus ziet als iemand die boven hem staat. Dat is veelzeggend. Want als hoofdman over die 100 soldaten had hij erop toe te zien dat de rust in Capernaum bewaard bleef. Dat er geen opstand uit zou breken of dat er weer protesten zouden komen zoals dat nogal eens een keer voorkwam in die tijd. De hoofdman noemde hem Heer woorden die hij met zorg gekozen heeft. En dan is het wel opvallend dat hij dat juist nu iemand aanspreekt uit het volk waarover hij zelf gesteld was. De hoofdman komt met een probleem. In een, laat het aanzien, uitzichtloze situatie. Want wat is er aan de hand? Dat we hem bij Jezus zien. Wel, zijn knecht ligt ziek op bed. Hij lijdt zware pijnen. Als er niet op tijd ingegrepen zou worden, dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. Dat die knecht zou moeten sterven. Het is iets, laten we het net laat aanzien, wat plotseling is opgekomen. Heel ernstig dus. Zo ernstig dat de hoofdman daarvoor naar Jezus gekomen is. Bij de Heer Jezus legt hij zijn nood neer, de nood van zijn knecht. Dat is toch best bijzonder, gemeente. Dat een hoofdman begaan is over een van zijn knechten. Een van zijn ondergeschikten. Hij komt dus niet voor zichzelf, maar voor die knecht. Hij gaat evenwel niet om zomaar om een knecht, een slaaf. Want die zal die hoofdman er ongetwijfeld genoeg gehad hebben. En als deze de dienstknecht zou sterven, dan hoefde hij maar naar de markt te gaan. En dan waren de slaven voldoende te kopen. En voor 30 zilverlingen zou hij alweer een opvolger gevonden kunnen hebben. Maar het is heel opvallend als we zien naar het woord wat hier oorspronkelijk voor knecht gebruikt wordt. Want dat is niet het normale woord wat voor slaaf gebruikt wordt. Maar je kunt ook vertalen met kind of met zoon. En dan geeft dat die bijzondere relatie aan die er was tussen deze hoofdman en zijn knecht. Je zou kunnen zeggen dat het is zijn rechterhand. Waar hij een bijzondere relatie mee had. Hij heeft het dan ook niet over één van zijn knechten of één van zijn slaven, maar hij heeft het over mijn knecht. Over zijn kind, over zijn zoon die stervende is. Dus alles gaat weg als de hoofdman, als het ware, zijn vader is. Wat een tere verhouding moet er tussen die twee geweest zijn. Als een verhouding tussen de vader en de zoon. Dat hij zo begaan is met het lot van die jongen, dat hij daarom naar de Heer Jezus toegekomen is. Want deze hoofdman ziet zijn knecht als een mens van gelijke beweging als hij. En kijkt blijkbaar niet op zijn knechten neer. En nu heeft die hoofdman het verteld, het probleem waar hij mee zit. Hij legt het zo bij de Heer Jezus neer, verder niets. Hij aanschouwt immers de moeite en het verdriet op dat we het in zijn hand leggen. Maar er ook later, en dat doet die hoofdman. Hij zegt niet tegen de Heer Jezus, wilt u hem beter maken? Nee. Hij geeft het over aan de Heer. En wat zal de Heer dan doen? Wel, hij zegt heel eenvoudig, ik ga met je mee om hem te genezen. Nu anderen dat niet kunnen, is hij tot hulp bereid. Daar had hoofdman niet om gevraagd. Wat zegt de Heer? Voor zijn vragen zal ik antwoorden. De Heer heeft een noodsignaal van die hoofdman opgevangen. Hij is daarom ook bereid om met die hoofdman mee te gaan. Maar daar is de hoofdman het helemaal niet mee eens. Dat de Heer Jezus bij hem thuis komt op ziekenbezoek. Om zijn knecht te genezen. Hij noemt de Heer opnieuw Heer. Dat verklaart alles wat hij nu gaat zeggen. Ik ben niet waar dat u onder mijn dak zult inkomen. Hij woont blijkbaar in een heel nederig huis. Die onwaardigheid van de hoofdman is beleefde onwaardigheid. En je komt in de praktijk van alle dag nog wel eens mensen tegen die te pas en te onpas het hebben dat we onwaardig zijn. Dan kan je nog wat worden met je onwaardigheid. En dat je jezelf niet in de gaten hebt, dat je ten diepste je bezighoudt met nederige hoogmoed. Het is een groot verschil, toch? Of je het beleeft of dat het maar van napraterij is. Of het een zaak van je hart is of niet. Hij heeft niet aan de Heer Jezus gevraagd om mee te komen. Spreek slechts één woord. Dat is niet veel gemeente. Eén woord. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Eén woord. Eén ding. Letterlijk staat er. De Heer Jezus hoeft maar te spreken. Eén woord. Grote vertrouwen is er niet denkbaar. Eén woord. Het is al voldoende volgens deze hoofdman. Dat de Heer Jezus één woord spreekt. En de knecht genezen zal zijn. Daarvoor hoeft hij helemaal niet met hem mee te gaan naar huis. Eén woord. Heer Jezus hoeft hem te spreken en het zal al voldoende zijn. Want om met hem mee te gaan, dat past niet bij iemand die boven hem staat. Die hoofdman ziet zich hier op dit moment zelf als een knecht. Een knecht van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus hem dan een bevel zal geven, dan zal hij dat ook uit gaan voeren. Dan zal hij met die opdracht naar zijn knecht toe gaan. Om te doen wat de Heer hem opdraagt. En hij onderstreept dat met de woorden, ik ben ook mijn mens onder de macht van anderen. Ik heb krijgskracht onder mij. Tot een zeg ik ga en ik ga, tot ander kom en ik kom. En als ik tot mijn dienstknecht zeg, doe dat, dan doet hij dat. Het is wel duidelijk dat die hoofdman met een bevel heeft en het gebeurt. Laat soldaten uitrukken en indrukken. En hij geeft zijn dienstknecht het bevel om te doen wat hij graag wil. En zo zet hij ze allemaal aan het werk. Hij geeft daarmee aan dat de Heer Jezus op dezelfde manier als Heer over hem moet bezig zijn. Dat bedoelt de hoofdman wat bedoelt de hoofdman met de woorden dat hij ook maar een mens is onder de macht van anderen? Wel dat hij in dit geval ook onderworpen is aan God. En daarmee ook aan de Heer Jezus die door God gezonden is. Dat hij als mens niet boven Jezus staat, maar juist onder hem. Is hij ook een knecht. Dan past het in zijn beleving niet dat hij Jezus als Heer bij die knecht in huis zal komen. Als Heer kan hij voldoende, dan kan hij volstaan om het orders te geven. Hij kan bevel geven en dan is het voldoende dat zijn knecht genezen zal. De Heer Jezus is verwonderd over wat die hoofdman tot hem gezegd heeft nu. Daar spreekt hij lovend over. Dat geloof van die hoofdman. Dat is wat. Dat is zo groot dat het onder Israël niet gevonden werd. Israël dat maar al te goed wist op grond van het woord wat de Heer aan ze gegeven had. Zijn verbonden woorden. Dat ze die als hun schatten gade moesten slaan. Maar dat niet deden. Dat deze hoofdman nu doet wat zij nagelaten. Om te geloven in Jezus. Hij brengt dit in de praktijk. Daar spreekt de mensen die hem volgen op aan. De Heer Jezus. Voorwaar zeg ik u. Ik heb in heel Israël zo grote geloof niet gevonden. Dat is wat. Zonder geloof en overgave van de Heer. Ja, dan blijft het steken in belangstelling voor teken en komt het niet verder. Dat de beleving van het hart en dan slaat het op een gegeven moment om in haat en nijd en in verwerping. En dat zal gebeuren, want hij kwam door de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. In de woorden die de Jezus nu spreekt zien we voorspel voor de toekomst. Dat het de Heer gaat brengen, dat hij de weg naar het kruis zal gaan. Om daar te lijden, te sterven. Om verzoening van zonden en schuld aan te gaan brengen met zijn dierbaar bloed. Dan volgt er weer een van die vele heerlijke beloften die hij gegeven heeft. Doch ik zeg u. Dat zegt hij niet alleen tegen die hoofdman. Maar tegen al die mensen die daar op dat moment rondom hem heen staan. Vele, zegt hij dan, zullen komen uit het oosten en het westen. En zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Toegang tot het koninkrijk is er enkel alleen via de Heer Jezus. En op geen enkele andere manier is het mogelijk. Je zult ook niet van elders in kunnen klimmen. Die deur staat op dit moment nog open. Maar laten we er wel op bedacht zijn, gemeente. Dat die deur straks bij de wederkomst van de Heer Jezus dicht gaat. Voorgoed. Dan is het de vraag. Aan welke kant van die deur zult u, zal jij, zal ik dan staan? Zal die deur voor je neus dicht gaan? Of achter je rug? Een deurdikte. Dat is het verschil tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Aan welke kant zullen we staan? Een vraag van levensbelang, niet waar. De mensen zoals deze hoofdman, die zich te min vinden om Jezus in huis te ontvangen, zullen straks in mogen gaan in zijn hemelse heerlijkheid. Overal zullen ze vandaan komen, die grote dag van de Jezus wederkomst. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Velen. Nee, niet weinig. Als we een beetje thuis zijn in de kerk, dan weten we allemaal wel dat er nog wel eens een keer over geredeneerd wordt. Of het nu veel of weinig zou zijn. Maar daar gaat het helemaal niet om. Strijd gij om in te gaan. Dat is de opdracht immers. Velen. Niet weinig het is. Velen, dat is een heerlijke belofte. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor de zonde van velen. En als de tafel des Heren aangericht staat in het midden van de gemeente, dan mag de beker opgeheven worden en dan mag erbij gezegd worden dat het bloed gestort is voor velen, tot verzoening van zonde en schuld. En hij brengt de zijne straks thuis. In het vaderhuis met de vele woningen. Velen zullen komen. Velen. Dat betekent niet allen. Want er zullen er ook zijn die buitengesloten zullen worden. Omdat hun ongeloof de Heer hebben verworpen. Velen. Hiermee gaat een heel oude belofte die de Heer aan Abraham gegeven had in vervulling. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Die zegen ontvangen ze door het volbrachte werk van Christus. De leden van de Joodse raad in de dagen van de Heer Jezus dachten dat het meer dan voldoende was dat ze Abraham tot hun vader hadden. Dat ze zo wel in konden gaan in het hemelse koninkrijk en daar stonden ze zich op voor. Het liet ze ook wel duidelijk merken aan de Heer Jezus van tijd tot tijd. Maar de Heer waarschuwde hen. Ze werden aangesproken als adderige broedselen met een bijl aan de wortel van de boom ligt. En alle boom die geen vruchten voortbrengt, die zal uitgehouden worden en in het vuur worden geworpen. En de boom, zoals de Heer erover spreekt, daar worden niet alleen de fariseeën mee bedoeld. Maar ieder mensenkind, ook u, jij, ik, als wij geen vrucht dragen, geen vrucht dragen die aan de bekering beantwoordt, 30, 60 of 100 fout. Alleen zo kunnen wij het koninkrijk der hemelen binnengaan. Is het ook jouw toekomstverwachting? Het geeft een heerlijk vooruitzicht toch. Aan je leven van alle dag. Niet het feit dat je van Abraham afstamt geeft toegang tot het hemelrijk. Maar je geloof in de Heer Jezus Christus, de Zoon van Abraham. Kijk maar naar het begin van het Matthäus-evangelie, daar staat het duidelijk. Het geslachtsregister van Jezus. Daar wordt hij Jezus, de Zoon van Abraham, genoemd. En dan volgt Matthäus zo vanaf Abraham de lijn naar de Heer Jezus toe. Precies andersom dan Lucas het doet. Want Lucas begint bij Jezus en hij gaat terug naar Adam. Waar heeft het verschil mee te maken, gemeente? Wel, Matthäus die schrijft aan het volk Israël. En de ondertoon van het hele evangelie is en toch de Christus. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Dat worden we enkele malen uitgerekend hier bij Matthäus. Om ze daarmee te overtuigen dat ze de Christen die zijn verworpen en werkelijk de Zoon van God was die ze hadden moeten verwachten. En die ze nu gekruisigd hebben. Terwijl Lucas juist de grens al opent en zijn evangelie richt tot alle mensen, tot alle die van Adam zijn. En daar horen we allemaal bij uiteindelijk. Het gaat er dus om dat Jood en Heiden, ongeacht wie we zijn, allemaal opgeroepen worden om te geloven in die ene naam die de Heer onder de hemel tot zaligheid gegeven heeft. En de zaligheid is in geen ander. Om hem te erkennen als ons Heer en Koning over je leven. Om hem te volgen als de overste leidsman en volleinder van het geloof. En het is waar. Als je zo achter hem aan mag komen, is dat niet altijd de makkelijkste weg. Het is een weg over hoogte en door diepte heen. En uiteindelijk door het dal van de schaduw des doods. Daar hoef ik nog niet te vrezen. Want hij gaat met me mee. En zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij, die ondersteunen mij. Hij heeft geen voorspoedige reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in het koninkrijk der hemelen. Daarin is hij voorgegaan om voor al de zijnde plaats te bereiden. Plaats te bereiden in het vaderhuis met die vele woningen. Is daar voor u, voor jou, net als voor die hoofdman een plaats bereid. Het is een rijke belofte voor ieder die de Heer Jezus gelooft. Een rijke belofte aan de ene kant. Maar een bedreiging aan de andere kant. Voor iedereen die niets van hem wil weten en eigen gekozen wegen buiten hem denkt te gaan. Om straks te moeten ontdekken dat je de grootste vergissing van je leven gemaakt hebt. Maar dat is te laat. Voor eeuwig te laat. De Heer Jezus spreekt nu over het hiernamaals in beelden van vuur en duisternis. Vuur dat alles zal verteren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Zoals de eerste aarde door het water is omgebracht, zo zal straks bij de wederkomst deze wereld vergaan. zal in vuur en vlam worden gezet en zal gereinigd worden, opdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid zal heersen. Er wordt ook gesproken over de wanhoop van de duisternis. In het eerste deel van het boek van Henoch, dat in de dagen van de Heer Jezus populair was, gaat het over reis door het heelal. En dit geschrift wordt in de brief van Judas nog aangehaald. Bij alle volken in de oudheid leefde de gedachte dat het dodenrijk in het westen lag. Want in het westen, dat is immers de plaats waar de zon ondergaat. Waar het licht plaats moet maken voor de duisternis. Daar ligt het land van de grote duisternis waarheen wij mensen vanuit het Abel onderweg zijn. Het wordt het troostloze dodenrijk genoemd, het land van de grote duisternis. Maar licht, dat brengt leven. Duisternis, dat is de dood zelf. Duisternis staat juist in het evangelie van Matthäus zo duidelijk tegenover het licht. Buitenste duisternis tegenover die veilige plaats, waar altijd licht zal zijn, omdat Jezus het licht der wereld is. De buitenste duisternis, vol van tandige kras, vol wanhoop en afgunst. Aan de andere kant, die verlichte feestzaal, waar de Heer Jezus aan mag zitten met die grote schade die niemand tellen kan en de bruine van het lam. Die feestzaal, die ligt achter die gesloten deur, achter die palen poort, waarvan we kunnen vragen en zeggen, iemand zal gaan door de palenpoort. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Iemand die hoorde naar Seilands woord. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Of zal het precies het omgekeerde zijn? Iemand zal kloppen, maar dan te laat. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Roepend om redding nu het niet meer baat. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Hier zien we hetzelfde beeld als eenmaal in Egypte. Bij de 9e plaag. Grote duisternis. In Goshen, waar het volk Israël was, daar was het licht. Maar in de rest van het land van Egypte, daar was duisternis, grote duisternis. De duisternis ook tegenstelling tot de Heer Jezus zelf. Hij is het licht der wereld. En wie in de duisternis wandelt, die hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Wie in het licht wandelt, zal ook geen werken van de duisternis doen. De kinderen der duisternis wacht de plaats waar ze horen. De buitenste duisternis, de plaats van rampzaligheid. Maar daar heeft de Heer je niet voor over. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Dan laat hij elke keer weer verkondigen dat de Heer geen lust in onze dood heeft, maar daarin dat we ons bekeren en leven. In de buitenste duisternis, daar zul je de vreugde van de feest al missen. Je kan je toch niet voorstellen, gemeente, dat er iemand is die niet in wil gaan in die hemelse heerlijkheid. Je kunt je toch niet voorstellen dat iemand de duisternis kiest boven het licht. En toch hebben wij dat in Adam gedaan. En daarom komt elke keer weer de oproep naar ons toe. Ontwaakt gij die slaapt en zal op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Nog is er tijd. Nog is er raad. Maar de uren zijn weinig. Ontwaak dan. Ontwaak. Zoals de knecht van de hoofdman werd neergeworpen op zijn bed. Hevig gekweld. Zo worden de ongelovigen ook buiten geworpen. En is er geen weg terug meer mogelijk. Het geween wat dan op zal klinken, dat is geen gevolg van foltering. over uiting van wat men mist. Knarsende tanden geeft ook de blijvend verzet aan tegen de Heer Jezus om hem als Heer en Koning te erkennen. Want de Heer stort geen enkel mensenkind in het ongeluk. Maar hij bezegelt wel onze onwil als we hem niet als Heer en Koning over ons leven willen erkennen. De Heer zegt hier nog eens duidelijk, wie er buiten zullen worden geworpen. Dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Wie zijn dat, gemeente? De kinderen van het koninkrijk. Wel, dat zijn allen die tot het volk van Israël behoren. Die krachtens het verbond wat de Heer met ze gesloten heeft, worden aangesproken. Zullen buiten gesloten worden als ze de Heer Jezus verwerpen. Dan zal het op dezelfde wijze gaan zoals één keer tijdens die woestijnreis. Wat gingen ze toen dikwijls tegen Mozes tekeer? Wat mopperden ze tegen de Heer? Hij deed het nooit goed. Elke keer was er weer opstand. En toen kwam de straf. Toen konden velen niet ingaan. Niet omdat die belofte die God aan het volk Israël gegeven had ineens onveranderd was. Of veranderd was. Want de beloften van de Heer die zijn en blijven hetzelfde. Zijn ja en amen in Christus. Maar ze konden niet ingaan vanwege ongeloof. En op diezelfde wijze zal het dan gebeuren dat ze niet in kunnen gaan vanwege het ongeloof in het hemelskanaan. Ik herhaal die vraag nog een keer. De kinderen van het koninkrijk. Wie zijn dat? Dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Dat zijn wij met wie de Heere bij de doop een verbond gesloten heeft. Waar hij gezegd heeft, ik wil jouw God zijn. Maar als jij dat niet beantwoordt, dan zul je ook buiten gesloten worden, buiten geworpen worden. De Heere verhoede het. Dat er maar één van ons vanwege ongeloof verloren zou moeten gaan. Het is niet nodig. Als je vandaag, als het zover nog niet kwam, tot hem de toevlucht mag nemen. Tot slot gaat de Heer Jezus in op de ootmoed van de hoofdman. Hij gaat niet mee naar het huis van de hoofdman. Hij spreekt alleen maar het ene woord. Dat ene woord waar die hoofdman om gevraagd had. Ga heen en u geschieden gelijk u geloofd hebt. Er volgt geen ander bevel. De hoofdman hoeft niet, om zomaar te zeggen in onze taal, naar de apotheek te gaan om wat geneesmiddelen te halen. Hij hoeft ook niet om hulp te gaan vragen om zijn knecht te verplegen totdat de genezing ingetreden zal zijn. Nee, de werken van de wet worden ook hier buiten gesloten. Geen speciale dingen zijn meer nodig. Eén ding is er nodig. Eén woord. Ook het ene om te geloven in dat woord van de Heere. Dat is voldoende. Dat blijkt ook hier. Die knecht is op hetzelfde moment beter geworden. Dat ene woord van de Heer Jezus was voldoende. Na die tijd is de Heer Jezus nog meerdere keren in Capernaum geweest. En dan kon elke keer diezelfde knecht weer in die straten van Capernaum tegenkomen. Als een bewijs van het ene woord wat de Heer gesproken had in zijn leven. Waardoor hij genezen was geworden. En uw gemeente. In deze knecht, in deze slaaf. Daar wordt nu ons beeld getekend. Want wij zijn van huis uit immers allen ook een slaaf. Maar een slaaf van de zonde. Zelfs een ontvangen genade. Dan is het nog een worsteling zoals bij de apostel Paulus. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam van deze dood? Maar nu het wonderen. Als de Heer door middel van zijn geest in je leven gaat werken. Wat gebeurt er dan? Wel, dan laat hij zien wie je bent. Vanwege je zonde. Je schuld. Maar dan reinigt hij die zonde in zijn dierbaar bloed. En dan, ja, dan neemt hij je aan. Als een van zijn kinderen. Als mede-erfgename. Van die heerlijke erfenis die hij bewaard heeft. En waarin we straks mogen delen. Als we door hetzelfde geloof als deze hoofdman aan de Heer Jezus verbonden mogen zijn. Maar eeuwig wandelen in het licht. Wat een eeuwig wonder zal het zijn. Die hoofdman kwam niet voor zichzelf. Maar voor zijn knecht. Om genezing. Maar hij werd er uiteindelijk zelf ook goed mee. Want hij werd door het waar geloof van de Heer Jezus verbonden. Hij is niet voor zichzelf gekomen, maar werd zelf wel gezegend. Zijn knecht werd genezen. En hij wordt ten diepste zalig gesproken door de Heer. Hij ontvangt de kroon der heerlijkheid. Die meer is dan de genezing van zijn knecht. Wat een les ook voor ons gemeente. Voor ons mensen die toch al zo druk met onszelf zijn. En geen oog meer hebben voor anderen om ons heen. Zeker in deze tijd. Waarin het zo moeilijk is voor velen om in onze omgeving. Heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Dat hij niet voor zichzelf gekomen is. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En hij is zelf ook de duisternis ingegaan. Daar op Golgotha. Heeft hij gehangen 3 uur lang. In die duisternis dat hij het uit moest roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar werd hij van God verlaten. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting en strijd nimmer meer van hem verlaten zou worden. Hij ging de weg om zonder het te lijden. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Om een zonde te verzoenen met zijn dierbaar bloed. Daarom gemeente. Volg hem en wandel als kinderen van het licht. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 98, het 4e vers. Laat alle stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor de zere oog. Het 4e vers van Psalm 98. We willen nog danken en bidden met elkaar, gemeente. Leer ons, Heere, zo u te volgen. Zonder vragen, wetende wat u doet goed is. Want u brengt immers al uw kinderen eenmaal eeuwig thuis. En geef dat we in het midden van de gemeente, die naar uw naam genoemd is, toch ook oog mogen hebben voor de ander. Dat we niet alleen onszelf denken, als ik het me goed heb. En we aan anderen voorbij leven. O Heere, geef dat wij, zoals u zelf ook bent, met barmhartigheid bewogen mogen zijn over allen die op onze weg geplaatst zijn. Geef dat als de kerk uitgaat, er ook werkelijk iets van de kerk uit mag gaan. Heer, want daar ontbreekt het in onze tijd nogal aan. Dat we dikwijls meer met onszelf bezig zijn dan met al die mensen om ons heen. Die toch in grote nood verkeren. Red u ze, Heere. Trek ze als een brand uit het vuur. Omdat ze niet om zullen komen. En behoud ook ons, Heere, één voor één. Laat ons niet verdoren gaan. Maar Heere, u hebt geen lust in onze dood. Maar dat we ons bekeren en leven. Dat we er ernst mee mogen maken. Want de tijd kort in die we hier op aarde nog zullen doorbrengen. En de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus is alweer een dag dichterbij gekomen ten opzichte van gisteren. En alles horen we zijn voetstappen dichterbij komen. En geef dat we wakende mogen zijn. Die grote dag tegemoet kunnen gaan. Heer, wilt u alle arbeid hier in het midden de evangelisatie ook zegenen die er gedaan mag worden. We daarin ook niet op onszelf zien, maar alleen op die grote ambtsdrager Jezus Christus. Om de taak die ons toebedeeld is ook te kunnen volbrengen. En wil zo uw koninkrijk nog uitbreiden. Ook in ons eigen land, waar zoveel ten dode wankelen. Die niet willen rekenen met u en uw dienst. Wie het ruim genot van deze wereld meer betekent dan de eenvoud van uw woord en het koninkrijk. Heere, bekeer nog wat onbekeerd is en trek ons. Dan zullen u nalopen. Ga met ons mee. Als we meteen van hier hopen te gaan, geleid ons over de onveilige wegen. En wilt u ook zorgen dat de gemeente vanavond hier opnieuw samen mag komen. En zegen hem die dan geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Heer, neem alle zonden, alle tekorten en gebreken genadig weg die er ook in deze dienst waren. Want we beseffen het met de apostel dat we ten dele kennen, ten dele profeteren. Maar wilt u ons maar bedienen vanuit uw volheid en ons geven genade voor genade. Om zo de weg achter u aan te mogen gaan. In biddend opzien en afhankelijkheid van u. Heer, wil ons dan in uw zoon een horend, maar bovenal een verhorend God zijn. En onze dank aanvaarden voor alles wat we in deze dienst uit uw handen mogen ontvangen. Amen. We gaan tot de sluit met elkaar zingen uit Psalm 96, de versen 6 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. En het negende juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De versen 6 en 9 van Psalm 96. Ga u heen in vrede dragen met de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.